Gemeente, in de diensten rondom het heilige avondmaal van morgen en ook bij Leven en Welzijn volgende week over stil te staan bij het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Vanmorgen willen we stilstaan bij het eerste gedeelte en lezen daarom de versen 1 tot en met 14, Johannes 21, de versen 1 tot en met 14. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hem, ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want zij waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen slepen het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat hij de Heere was? Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, voordat we stilstaan bij het gedeelte wat we uit Gods woord gelezen hebben, willen we eerst samen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier lezen in deze dienst van voorbereiding op het heilig avondmaal. We lezen dus eerst het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woording der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals, En zeiden: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Dat, doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij nu tot onze troost des Heren een avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij je tot dat einde, tot dat doel richten waartoe het de Heere Christus verordineerd en ingesteld heeft. Namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonden zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigene toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken iegelijk zijn conscientie, zijn geweten, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen, insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naaste te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewisselijk in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon, Jezus Christus, houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, allen die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars. Allen die verstorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, allen die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee en mensen mitschaders andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, allen die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, allen die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde broeders en zusters, niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar integendeel, aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat wij nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben. Dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde noch zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Tot zover het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. Gemeente, dan willen we in de prediking met de hulp des Heren stilstaan bij Johannes 21. En daarvan de versen 5 en 6 en 12. Johannes 21, vers 5 en 6. Jezus dan zeide tot hen: kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Dat is de vraag naar voedsel. Zij antwoorden hem: nee, dat is het ontbreken van voedsel. En hij zeide tot hen: werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. En zij wierpen het en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. En dan vers 12. Jezus zeide tot hen: komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen: wie zijt gij, wetende dat het de Heere was? We horen hier over de nodiging tot de maaltijd. Gemeente, we staan stil bij, zo heb ik het maar genoemd, de wonderbare spijziging. Want zo zouden we deze geschiedenis ook kunnen noemen. En we letten in de eerste plaats op de vraag naar voedsel. In de tweede plaats op het ontbreken van voedsel. En in de derde plaats op de nodiging tot de maaltijd. Gemeente, jong en oud, de geschiedenis die we samen gelezen hebben uit het eerste gedeelte van Johannes 21... vindt plaats na de opstanding van de Heere Jezus. We weten dat ze op zijn bevel dat de discipelen op zijn bevel naar Galilea moesten. Daar zouden ze hem zien. En in deze voor hen vertrouwde omgeving bij het meer van Galilea wachten ze. Maar hij komt niet. Gemeente, hieruit kunnen we al leren dat de Heere komt op zijn tijd en op zijn wijze. Maar wat kan het lang duren? Misschien denkt u dat ook wel. Al zo vaak gebeden, verwachtend uitgezien naar de komst van de Heere in jouw leven. En ja, je moet zeggen: ik ken de Heere nog niet. Op zeker moment zegt Petrus: ik ga vissen. En gelijk zeggen de andere discipelen: wij gaan ook met u. Ze moeten immers ook zorgen voor hun levensonderhoud. Toen ze met de Heere Jezus 3 jaar lang rondtrokken, werd er vaak voor hen gezorgd. Nu moeten ze er zelf voor zorgen. 6, 7 discipelen, waarvan er 5 met name genoemd worden, gaan vissen. Petrus, Thomas, Nathanael, Johannes en Jacobus en enkele andere discipelen. En jongens en meisjes, misschien gaan ze allemaal wel in het schip van Petrus, die ook visser was op het meer van Galilea. Mensen die door de Heere tot vissers van mensen zijn gemaakt, ja, die nemen hun oude beroep weer op zich. Pas vanaf Pinksteren zullen ze het net van het evangelie werkelijk gaan uitwerpen. Maar ze moeten nu wachten totdat ze zijn aangedaan met kracht uit de hoogte. We lezen in dit gedeelte niet dat de Heere Jezus hun handelswijze afkeurt, dat ze gaan vissen. Nee, integendeel. Hij die alle dingen bestuurt en leidt, gebruikt dit om hen iets te leren. Want gemeente, wat gebeurt er? Ondanks het feit dat ze ervaren vissers zijn, vangen ze die nacht niets. En wat moet dat een teleurstelling voor hen geweest zijn? En als ze terugkeren bij het aanbreken van de dag, dan staat de Heer Jezus op de oever. En zo stond hij ook plotseling in het midden van de discipelen toen de deuren gesloten waren. Ze zien hem op de oever staan, maar ze herkennen hem niet. Is dat een gevolg van de ochtendschemering? Of van het feit dat ze nog een eind van de kust verwijderd waren? Gods woord zwijgt daarover. En ik denk dat het bij deze verschijning net zo is als bij Maria Magdalena en de Emmausgangers. Hun ogen werden hoe dan ook gehouden dat zij hem niet kenden. En dan horen ze op zeker moment uit de mond van die vreemdeling een vraag. De vraag naar voedsel, zo heb ik het eerste punt genoemd. Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Gemeente, hoort u hoe de Heere Jezus de discipelen aanspreekt? Niet met discipelen, niet met mannen, maar kinderkens, kindertjes. Hij spreekt tot hen als tot zonen met de teerheid van een vader. Jonge vrienden, als je vader of moeder je aanspreekt met kind, dan bedoelen ze dat niet kleinerend, maar juist liefdevol. Als je vandaag je bijzondere liefde aan je moeder betoont, als je die nog mag hebben voor alles wat ze in de afgelopen periode gedaan hebt, dan kan ze zeggen: kind, wat ben ik blij dat je zo naar me omziet, dat je dat waardeert. En een vader kan dat ook zo teer zeggen: kind. Dat klinkt nog liefdevoller dan dat hij je bij de naam noemt. Kind. Liefdevol noemt de Heere Jezus zijn discipelen kinderen. En dat zijn ze ook. Nee, geen kinderen in leeftijd, maar het zijn kinderen die God hem gegeven heeft. Die hij duur gekocht heeft met de prijs van zijn bloed. Op andere plaatsen horen we dat de Heere Jezus hen ook aanspreekt met kinderkens. Ik denk aan Johannes 13. Kinderkens. Nog een kleine tijd ben ik bij u. Gemeente, zo spreekt de Heere vanmorgen in het bijzonder ook zijn kinderen aan, met het oog op het heilig avondmaal. Kinderen. Wie is er een kind van God? Paulus schrijft in de Romeinenbrief: zovelen als er door de geest Gods geleid worden. Die zijn kinderen Gods. En diezelfde geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. Het zijn degenen die als een verloren zoon of dochter zijn thuisgekomen. Het zijn degenen die met hun zonde en schulden toevlucht genomen hebben tot de Heer Jezus Christus. En vergeving mochten ontvangen vanwege dat bloed wat hij stort op de kruisheuvel Golgotha. Het zijn degenen die de stem van de goede herder horen en volgen. Hoort u ook zijn stem, hoor jij zijn stem, kinderkens. Tegen kinderen van God wordt vaak opgezien. Maar vergeet niet dat het in geestelijke zin kinderen zijn en blijven. Kinderen die voortdurend door de Vader geleid en onderwezen moeten worden. Zo is het toch als u door genade een kind van God mag zijn. Dan weet je toch diep en steil afhankelijk van de Heere. Dan moet je toch belijden, Heere, zonder u kan ik niets. Dan heb je voortdurend zijn leiding nodig, want je bent zo vaak afgeleid, afgedwaald. En je moet het met schaamte erkennen. De Heere Jezus die vraagt zijn discipelen, zijn kinderen, of ze niet enige toespijs hebben. En jongelui, met toespijs wordt bedoeld iets als aanvulling bij het brood. In dit geval vis die daarvoor gebakken werd. Maar als we goed luisteren naar die vraag om voedsel, dan lijkt het wel alsof deze vreemdeling op de oever weet dat ze niets gevangen hebben die nacht. Want hij vraagt het op een manier dat hij laat uitkomen dat hij verwacht dat ze een ontkennend antwoord zullen geven. Jullie hebben zeker niets gevangen. Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Het is de vraag die de Heere vanmorgen aan zijn kinderen stelt. Degene die hem al lang mogen kennen, degene die hem nog niet zo lang kennen. Want immers voor diegenen is het heilig avondmaal ingesteld. In deze week van voorbereiding moeten we als het ware allen geestelijk afsteken naar de diepte. Het is een week van zelfonderzoek, van zelfbeproeving. Is het nu in ons leven? Hoe staan we nu tegenover de Heere? Een iegelijk moet zichzelf beproeven. Degene die mogen weten de Heere te kennen, hem hartelijk hebben lief gekregen, maar ook degenen die hem nog niet kennen. We dienen onszelf te onderzoeken. We moeten als het ware afsteken naar de diepte, naar de bodem van ons hart. Naar die, laat ik het vanmorgen zo noemen, naar die zwarte zee hier van binnen, zwart vanwege al die zonden. En gemeente, wat zullen we dan naar boven brengen als dat net uitgaat? Wat zal onze vangst dan zijn? Iemand zegt alleen maar zonden en ongerechtigheden. Of schrikt u nooit in een week van zelfbeproeving, in zo'n voorbereidingsweek? Als je zo jezelf onderzoekt bij Gods woord. Als je nadenkt over wie je geweest bent tegenover een goeddoend God. Gemeente, ik kan dan schrikken van mezelf. Als je denkt aan wat je gedacht hebt. Wat je gezegd hebt, wat je niet gedaan hebt, wat je had moeten doen terwijl de Heere zo goed voor je is. Zouden we in deze week van voorbereiding iets vinden, iets vangen waarmee we kunnen naderen tot de Heere? Of gaan in deze week van voorbereiding onze netten niet naar beneden omdat het zo stormt in je leven vanwege allerlei omstandigheden? Kinderen, jullie weten wel, als het heel hard stormt, ja, dan varen de vissers niet uit. Dan is het te gevaarlijk. En als het gaat stormen op zee, dan gooien ze hun netten niet overboord. Dat kan, dat het zo stormt in je leven. Ja, dat je zegt, ik heb geen tijd voor dat zelfonderzoek. Het is allemaal zo moeilijk, zo zwaar. Er is zoveel gebeurd in mijn leven. Of vaart u niet uit omdat het al lange tijd zo mistig is in je leven? Je vraagt je af, zou de Heere er wel zijn? Zou Hij wel naar mij omzien? Ik durf niet eens uit te varen. Ik durf niet eens dat net uit te werpen. Of wil je het niet? Gemeente, waar zijn onze netten straks mee gevuld? Of blijven ze leeg? Als de Heer Jezus aan de discipelen vraagt, staande op de oever: kinderkens hebt gij niet enige toespijs, dan moeten ze een ontkennend antwoord geven. Dat is het tweede, het ontbreken van voedsel. Ze hebben de hele nacht gevist en niets gevangen. Daarom kunnen ze die onbekende man op de oever ook niet één visje geven. En kort luidt hun antwoord: nee. Korter kan het niet. Nee. En misschien klinkt er wel een bepaalde teleurstelling doorheen. Boosheid misschien wel. Ervaren vissers en die dan helemaal niets vangen. Ze geven ook in de eerste instantie geen verklaring. En in die nacht vingen zij niets. Gemeente, zouden ze zich herinnerd hebben dat ze al eerder zo'n ervaring hadden opgedaan tijdens de eerste wonderbare visvangst? Ik weet het niet. Vergeef ze moeite in ieder geval. Netten overboord en weer ophalen en tot de morgen toe telkens niets. Het is een beeld van zoveel vergeefse moeite in een leven waarin de Heere soms zo ver weg lijkt. En toch is de Heere dichterbij dan ze dachten. Dat kan. Je denkt dat de Heere ver weg is, terwijl die dichterbij is dan je denkt. Ja, Hij is er altijd eerder dan wij het opmerken. Dan wij Hem herkennen. Dat we moeten zeggen, het is de Heere. Gemeente, waarom laat Hij zijn discipelen eerst zo ploeteren? Waarom stelt Hij hun die pijnlijke vraag waarop ze alleen maar kunnen antwoorden door hun gebrek te belijden? Nee, niets. Dat valt niet mee als je toe moet geven dat alle moeite die je doet te vergeefs is. Veel liever zouden ze met volle netten voor de dag zijn gekomen. Maar ze kunnen niet anders. Gemeente, zo dwingt de Heere zijn kinderen om hun armoede voor Hem open te leggen, voor het eerst en telkens weer opnieuw. Want weet u, Hij hoort zo graag ook in deze week van voorbereiding. Dat het u aan alles, dat het jou aan alles ontbreekt. Want dan staat Hij klaar om die armen met goederen te vervullen. Om zichzelf weg te schenken. Nee, wij hebben niets gevangen. 3 jaar, 2 jaar, 1 jaar geleden, ja, toen hadden ze nog wel wat. Maar nu ze zover gevorderd zijn, hebben ze niets meer. Nu moeten ze alles krijgen. Nu moeten ze, laat ik het zo zeggen, uit genade zalig worden. Gemeente, wat een diepe vernedering voor de hoogmoedige mens. Maar dat is toch de enige weg waarin Christus zich in zijn volle algenoegzaamheid komt te openbaren. Niets gevangen. Misschien is dat straks ook het eindresultaat van een week van voorbereiding. Geestelijk afgestoken naar de diepte. De hele week gevist. Is er nu iets in mijn leven waarmee ik tot de Heere kan naderen? Wat ik de Heer als het ware kan aanbieden? Ach, daar komt misschien van alles in dat net. Maar gemeente, je leert zien door de Heilige Geest. Daarmee kan ik niet voor God bestaan. Je denkt aan je Bijbel lezen, dat vis je eruit. Je denkt aan het lezen van goede boeken. Je denkt ook aan je leven. Maar kan ik daarmee nu tot de Heere naderen? Nee, want dan moet je belijden, alles is met zonde bevlekt en beladen. En de Heere die eist volkomenheid. Je moet belijden, nee, ik heb niet een beetje, een klein beetje, maar ik heb helemaal niets gevangen. Allen die de Heere mogen kennen, die moeten dat inleven. Dat we van onszelf niets hebben dan alleen maar zonde en schuld. En hoe meer u dat mag inleven, arm te zijn voor God. Hoe meer de echte rijkdom geschonken kan worden. Niets gevangen. De discipelen kunnen niet anders dan hun gemis aan de Heere laten zien. Ze staan als het ware met lege handen. Maar is het dat niet waarin hij zich bij voorkeur wil bekendmaken? Want waar niets is, daar wil hij nu alles geven. Hij maakt leeg om vol te maken. En hij verheerlijkt zijn naam in lege netten. Want in zijn alwetendheid wist de Heere wel dat ze niets hadden gevangen. Hij heeft een wonderlijke weg om zijn hulp te geven. Hij heeft het allemaal zo bestuurd om hen te laten zien dat ze, ja, dat ze vanuit zichzelf niets kunnen en dat ze niets hebben. Om nu alles te schenken. Na het nee van de vissers klinkt zijn opdracht. Werpt het net aan de rechterzijde van het schip uit en gij zult vinden. Dat is een opdracht die gaat tegen al hun gezonde vissersverstand in. Want de rechterzijde, dat was niet de juiste zijde. Maar wonderlijk genoeg maken de discipelen geen tegenwerping. En het woord van de Heere is met macht. Zijn volk is een gewillig volk op de dag van zijn heerkracht. En wat is de uitkomst verrassend. Want jongens en meisjes, jullie weten het wel. Dan gooien ze dat net aan de andere kant uit. En dan komt het vol met vis. Hele nacht niks gevangen. Aan de goede kant het net uitgeworpen. De linkerkant. En nu aan de rechterkant. En misschien ging het wel door hun heen. Zou dat dan helpen? Maar ze doen het. En wat een verrassende uitkomst. Want het wonder dat zich voltrekt, dat kan alleen van de Heere zijn. En wie is de discipel die hier het eerst oog voor krijgt? De oudste, de meest ervarene, het is Johannes. Johannes roept zijn mede-discipel Petrus toe. Het is de Heere. Geliefden, als we zijn woord gehoorzamen, dan is er zegen te verwachten, ook in deze week van voorbereiding. Niet alleen tijdelijke zegeningen, maar ook geestelijke zegeningen. Als de Heere zegt in zijn woord, klopt en u zal open gedaan worden, klop dan toch. En denk niet in ongeloof, zou het wel helpen. Als de Heere zegt, zoekt en gij zult vinden, zoek dan toch. Nee, niet even. Het Griekse woord wat daar gebruikt wordt in die tekst betekent aanhoudend zoeken. En als hij de opdracht geeft om te bidden, gehoorzaam hem dan toch op het gebed, wil die wonderen schenken. Ze moeten het net uitwerpen aan die kant van het schip, waar elke ervaren visser van weet dat dat geen zin heeft. Maar ze zullen vinden, niet vangen, maar gij zult vinden. Ze zullen vinden waar ze de hele nacht naar hebben uitgezien en waar hij zelf om vraagt. Bovendien zullen ze de Heere vinden. Ze gehoorzamen het woord van de vreemdeling, want nog steeds herkennen ze hem niet, ondanks die eerste wonderbare visvangst. Het net wordt gevuld met een menigte van vissen. En als ze de vangst straks sorteren en de kleine visjes wellicht teruggooien, dan blijken het 153 grote vissen te zijn. En ondanks deze grote hoeveelheid scheurt het net niet. Kinderen, het net blijkt zo zwaar te zijn dat de discipelen het niet eens aan boord krijgen. Ze moeten het meetrekken en op het strand slepen. De Heere die wil zijn discipelen, ja al zijn kinderen, ja ons allen leren, dat wat ze vangen vrucht is van zijn genade. Aan de rechterkant uitwerpen. Dat betekent van genade leven. Van genade leven. En zo mag een ieder die de Heere vreest, leven. Arm in jezelf, rijk in hem. Ben je verlegen om de rijkdommen van Christus Jezus. Ook klop in een aanhoudend gebed bij hem aan dag en nacht. Opent uw mond en eist van hem vrijmoedig. Hij schenkt mild, ja en overvloedig. En pas nu wordt de Heere Jezus herkend. De ogen van Johannes worden als eerste geopend. Als hij dat grote wonder ziet. Het is de Heer. Wat hier gebeurt, dat is van hem. Geliefd, in de wijze waarop de Heer Jezus zich bekend maakt in het leven van zijn kinderen is altijd weer anders. Verrassend anders. Zodat ze het mogen ervaren en er klein onder mogen worden. Want als Petrus dat hoort, dan springt hij overboord om zo snel mogelijk naar de Heer Jezus toe te gaan. Die zo'n 100 meter bij hen vandaan is. Misschien bent u wel eens daar geweest op dat strand waarvan men zegt, hier is het gebeurd, daar heeft dat kolenvuur gebrand. Daar heeft de Heer Jezus die vraag ook gesteld aan Petrus tot 3 maal toe, waar we volgende week bij hopen stil te staan. Hebt gij mij lief? Petrus die gaat overboord. Voor hem is de Heer belangrijker dan de vis. Maar hij voelt toch dat het gepast is om een gepast kleed aan te doen. Daarom doet hij zijn opperkleed aan. Er staat dat Petrus naakt is. Dat betekent niet dat hij helemaal geen kleren aan heeft. Maar hij heeft dat opperkleed niet aan. Het eerbied voor de Here om tot de Here te naderen. Daar zit ook wel een les in, gemeente. Als we opgaan naar Gods huis, als we zitten aan zijn tafel, dan past ons eerbied. Eerbied ook in onze kleding, in onze houding. Het is de Heere die roept. O zeker, we mogen komen zoals we zijn, maar we mogen niet blijven zoals we zijn. Als de discipelen ook aan land komen, ja, dan zien ze het tweede wonder. Ze zien een kolenvuur dat aangelegd is, waarop klaargemaakte vis ligt te bakken en brood is. En dat alles is bij hem die zelf om vis gevraagd heeft. Hij vraagt hen wel om vissen te brengen. Dit betekent niet dat ze nodig zijn en gebruikt zullen worden voor de maaltijd. Nee, er hoeft eigenlijk niets van hen bij. Gemeente, wat een les. Wat een lessen liggen er in deze geschiedenis opgesloten. In de eerste plaats leren ze dat ze zelf niets hebben, niets gevangen. En dan dat grote wonder, dat ze van genade moeten leven. Het net aan de rechterzijde van het schip uitwerpen. En dan komen ze op de oever. En dan zien ze dat ze niets hoeven mee te brengen, dat de Heere alles gereed heeft. Wat vraagt hij dan nog om toespijs? Hij heeft immers alles. Gemeente, de Heer heeft niets van ons nodig. Alles is Gods werk. Een maaltijd staat hier zomaar gereed, zonder dat de discipelen er iets aan gedaan hebben. Want zij hebben dat vuur niet aangestoken. Zij hebben het brood niet gebakken. Ze hebben die vis niet gevangen. Integendeel, de hele nacht gevist en niets gevangen. En wat zij later vingen, dat was enkel genade. Alles staat klaar waar ze niets aan gedaan hebben. Gemeente, zo handelt de Heere nu. Met allen die zijn verschijning hebben lief gekregen. Hij ontvangt ze met gaven die ze niet verdiend hebben. Ook aanstaande zondag. En met goederen die ze niet gevonden hebben. Dat is toch het grote wonder. Als je de Heere mag kennen. Dan ben je om niet gerechtvaardigd. Oh, wat kan een mens zich in allerlei bochten wringen om iets van de hemel te ontvangen. Maar we moeten leren, voor het eerst en telkens weer opnieuw, dat het niet is desgenen die wil, nog desgenen die loopt, maar des ontfermenden Gods. En als de vis gesorteerd is, dan klinkt de nodiging, komt herwaarts, houd het middagmaal. Uit wiens mond klinkt deze nodiging? Niemand van de discipelen durfde te vragen, wetende dat hij de Heere is. Hij nodigt. Gemeente, zo nodigt hij ook aanstaande zondag. Door de mond van zijn dienstknecht laat hij de nodiging uitgaan. Niet een dominee nodigt, maar het is de Heere die zijn kinderen nodigt. En als het goed is, dan valt een dominee weg. Dan is de meester daar en hij roept u. Komt herwaarts. Wie nodigt hij? Ja, hij nodigt zijn kinderen tot de maaltijd. En wat zijn dat voor kinderen? Laten we eens even kijken. Ziet u ze daar op dat strand bij het meer van Galilea? Zijn dat mensen met een groot en sterk geloof? Daar komt Petrus. Ja, kinderen, precies, die Petrus. Die zijn meester driemaal verloochende. Aan wie de Heere Jezus ook al verschenen is na zijn opstanding. Maar straks gaat hij die vraag stellen aan Petrus tot driemaal toe. Hebt gij mij lief? Omdat hij zijn meester driemaal verloochend heeft. En daar komt Thomas, die eerst niet wilde geloven dat de Heere Jezus waarlijk was opgestaan. Daar komen de anderen. Die hem verlaten hebben bij de gevangenneming. Met zulke mensen wil de Heere eten. Het zijn mensen met een zwak, met een klein en aangevochten geloof. Misschien zijn er wel bij met een geloof zo klein als een mosterdzaadje. Maar ze hebben allen dat ware geloof ontvangen. En als hij roept, dan moeten ze komen. Komt herwaarts. Houd het middagmaal. Ja, een maaltijd is nodig om versterkt te worden. Hier natuurlijk vooral het lichaam. Maar als we de geestelijke lijn doortrekken, dan wordt versterkt waar leven is, geestelijk leven, al is het nog zo klein. In het avondmaal wil de Heere het geloof versterken. Houd het middagmaal. Als gastheer gaat hij voedsel uitdelen aan zijn discipelen. Hij die voorziet in een vol net, die voorziet in voedsel voor de maaltijd, en die laat zien dat ze zonder hem niets kunnen doen. Hij bezit de middelen om in al onze behoeften te voorzien. Geliefden, hij weet wat we waarlijk nodig hebben. Zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. En weet u waarmee hij onze netten wil vullen? Met zichzelf. Dat je hem alleen overhoudt. Met de overvloed van zijn genade en dat alles om niet, zonder dat we er maar iets voor moeten aanbieden, komt herwaarts. Houd het middagmaal. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt. Belast vanwege de last van de zonde en ik zal u rust geven. Hoort u het? Hier wordt de rust geschonken. U bent misschien al verschillende keren niet meer aan zijn tafel geweest. Het is zo onrustig van binnen. Je zit met zoveel vragen en toch mag je weten dat de Heere dat goede werk in uw leven begonnen is. Komt herwaarts, zegt hij. Houd het middagmaal. Hier schenkt hij rust. Hier wordt het vette van zijn huis gesmaakt. Want aan zijn tafel smaken en zien zijn kinderen dat de Heere goed is. Als het geloof door de tekenen van brood en wijn versterkt mag worden, oh, dan geeft dat rust. Nee, dan hoeft er ook niet gepraat te worden tijdens het avondmaal. Dat gebeurt hier trouwens tijdens dat middagmaal ook niet. Niemand durft hem iets te vragen. De tekenen spreken des te meer. En zo mag dat toch ook aan de tafel, als je mag aangaan, voor het eerst of opnieuw. Dan mag je in stille verwondering gedenken aan zijn lijden en sterven. Dat deed hij voor mij, dat ik anders de eeuwige dood zou moeten smaken. Gemeente, de discipelen eten tijdens het middagmaal niet van eigen werk. Ze eten van het wonder. Dat is het. Kijk, zo wordt Gods kind ontvangen aan zijn tafel. Om te eten van dat wonder, dat allergrootste wonder wat hij gedaan heeft. En zo wordt zijn naam verheerlijkt. Dan zeg je, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En deze maaltijd is evenals het heilig avondmaal een voorsmaak van dat grote avondmaal hierboven. Want zo zal nu de kerk ontvangen worden. aan de eeuwige stranden. We zullen niet met onze vangst binnengaan. Niet met ons worstelen. Onze tranen, ons strijden, ons werk, ons Bijbel lezen. Hoezeer de Heere ook in die weg wil werken. Het zijn allemaal middelen. Maar hierboven zullen we eten wat God in zijn welbehagen bereid heeft. Eeuwig eten van het wonder. Niets uit ons. Het is alles uit hem. Hongerigen en dorstigen worden genodigd. Komt herwaarts tot mij. Afgedwaalde schapen. Lammetjes. Komt en eet. En wat zullen we zeggen? Als we zijn stem horen. Het is de Heer, mijn Heer en mijn God. Komt herwaarts. Allen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. En nochtans vertrouwen dat al hun zonden om Christus wil vergeven zijn. Houd het middagmaal. Smaakt en ziet dat de Heere goed is. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 145 en daarvan het vijfde vers. Psalm 145, het vijfde vers.